Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, ik denk dat we dat 5-3-2-alarm gewoon nooit meer hoeven laten af te gaan. He, als ik gewoon Koeman zo hoor.
Hij heeft een hele kleine slag om de arm, maakte hij. Hij zei van, er kunnen wedstrijden zijn, dat ik het wel aanpast.
Ja, saai hè, of niet? Was het saai?
Nee.
Was prima.
Nee, ik vond het prima, ja. Ja, kijk, je moet Ronald Koeman wat beter weten. En Mike liet net een stukje lezen dat hij had opgeschreven al. Je moet hem wat beter kennen eigenlijk. Om te weten waar zijn finesses en zijn steekjes onder water zitten. En die waren er wel degelijk.
En wat natuurlijk. Zijn dan die steekjes?
Nou, dat hij zei van dat hij heel graag terugging naar wat hij zelf had neergezet bij het Nederlands elftal.
Gesneer naar verhaal.
Ja, dat is van die hele kleine dingetjes altijd.
En dat hij ook op het WK dingen had gezien die echt wel beter konden en beter moesten.
Ja.
Dat zijn natuurlijk wel pijnlijke dingetjes.
Ja, en dat hij op die vraag van het Jeugdjournaal, de verslaggeefster van het Jeugdjournaal, die zich even wilde typeren. Louis was de strenge meester. En wat voor meester hij dan was? Nou, wel iemand van meer vrijheid en meer plezier en spelers verantwoordelijkheid geven. Maar op zijn tijd ook streng en weten wanneer het serieus moet en zo. En hij had natuurlijk ook met de spelers gesproken. En het gaat om natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk, de spelers willen gewoon met plezier naar de Nederlands elftal komen. En wat dat gaat zijn natuurlijk een stelletje flaprollen, want ze hebben er nooit wat van gezegd. Die spelers.
Dat doe je verhaal.
Over Van Gaal en over wat er... Want die zat natuurlijk 24 uur per dag zat hij hun op de huid. En dat voelt gewoon niet lekker. Dat is ook gewoon niet lekker.
Nee, maar de sfeer was zo ijzig. Het kon bijna niet in Qatar. Maar daar hingen gewoon de ijspegels aan het plafond.
Alleen dat hadden die gasten dan moeten zeggen natuurlijk. En dan moeten ze gewoon hun mond open trekken. En dat hebben ze natuurlijk tegen Koeman wel gedaan. En die gaat gewoon terug. En Ronald Koeman, je kan zeggen wat je wil, maar... is natuurlijk een topspeler geweest. Heb alles gewonnen wat er te winnen valt. Overal geweest. WK's, EK's.
Weggestuurd bij Barcelona.
Weggestuurd bij Barcelona. Maar die weet precies wat spelers willen. Ja. Wat topspelers willen.
Ja. Heb je dat 5-3-2-alarm nog, Hein, of niet? Want dat moeten we wel nog één keer laten horen. Maar jij zei de ijspegels die hingen aan het plafond in Qatar. Ik kan me dat boottochtje herinneren. Hartstikke leuk, toch?
Bij spelers onder elkaar.
Oh, je bedoelt in de relatie onderling tot Van Gaal.
Ja, zeker.
Ja.
Maar ik was even wat later. Ik was even bij mijn mental coach.
Ja, want jongens, we hebben weer zoveel... Jij maakt zelf maar even het bruggetje.
We moesten even stemmen over Valentijn.
Ja, en?
Nou, kan ik niet zeggen.
Nee, wat is de stemming nou? Polsen toch?
Het lekt toch allemaal uit?
Ja, dit niet. Dit hou ik aan. Oh, loopt hij al? De
ja, hij loopt al. Hij loopt al. Maar jongens, Joost Leenders vroeg zich af, iemand op Twitter, die zei van... Nou, het wordt wel geframed door de Telegraaf dat jullie brengen alsof het zielig is voor Schreuder. Terwijl, is nou het feit dat het gelekt is, is dat het nieuws? Of is het feit dat de spelers het niet meer zitten in Schreuder het nieuws?
Ja, maar er heeft ooit iemand gezegd, Pim, dat in de voetballerij iets geen geheim meer is als meer dan één iemand het weet. Want als een tweede het weet, dan moet je hem eigenlijk doodschieten en dan blijft het misschien geheim. En anders blijft het gewoon niet geheim. En hier zaten zoveel spelers bij. Het was trouwens een bijeenkomst op verzoek van de spelersraad van Ajax. Daar zitten Tadic, Berghuis, Timber, Alvarez en nu vergeet ik nog één, Davy Klaassen in. En ja, om dat vlak voor een klassieker te doen. Overigens was het de bedoeling om het tot na de klassieker te parkeren, de stemming. Ja, toen stond het al in de Telegraaf.
Ja.
Ja, het is voor de klassieke gebeurd natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Nee, maar het is natuurlijk heel spraakmakend. Maar feit blijft dat die spelers het niet zien zitten in de staf.
Ja.
Ja. Dus is het nieuws dat het uitlekt, dat gênant is, dat het op die manier wordt gedaan?
Het hele plaatje
of is het gewoon
treurig.
Klaar met Schreuder?
Het hele plaatje is er. We zeiden gisteren ook, toen Mike hier hoogte van kreeg. Ja, Schreuder is gewoon een dead man walking.
Ja.
Het is gewoon, wanneer gaat het gebeuren? En de mensen die hem hebben aangesteld, die zullen zo lang mogelijk met hand boven het hoofd houden. Maar als zoiets gebeurt in de kleedkamer en dat lekt uit, ja, dan kan je bijna niet verder. Dan kan je bijna niet verder. Want waarom zal anders de spelersraad hier het initiatief toenemen? Als daar geen aanleiding is om initiatief te nemen.
Nou, weet je, dat is niet alleen vanwege Schreuder. Ik kreeg inmiddels ook al te horen, Schreuder heeft zelf die Kaltenbach aangesteld. Maar sommige spelers weten niet eens of hij kan praten. Want die loopt daar een beetje rond. Ja, Michael Reiziger zit daar. En dan hebben ze nog een aantal mensen daar rondlopen. Richard Witsche, die volgens mij wel een aardige bijdrage heeft. Maar het gaat niet alleen om Schreuder. En die irritatie, er is gevraagd van hoeveel irritatie is er over de staf. Of wie is geïrriteerd door. Nou, toen stak iedereen zijn hand op. Ja, dat is natuurlijk wel vrij ernstig. En dat moet je ook niet vergeten. Kijk, dat is natuurlijk wel even ter verdediging van Schreuder. Erik ten Hag kwam binnen, had Schreuder als assistent. Nou, die werd toen als technisch brein gezien. Daar kun je nu wel vraagtekens bij zetten.
Tactisch brein.
Tactisch brein. Ja, en die had Overmars als technisch directeur. En Schreuder, ja, die is aan het werk. Ja.
Maar Schreuder heeft Kaltenbach toch binnengehaald?
Zeker.
Dus het is dan toch ook zijn verantwoordelijkheid?
Dat is zeker zijn verantwoordelijkheid. Maar Ten Hag had en een veel betere staf en de rugdekking van een directeur voetbalzaken die er nu nog steeds, een jaar na dato, nog steeds niet is.
Nee, het is natuurlijk ongelooflijk dat die Kaltenbach is binnengekomen. Dat hebben we natuurlijk al eerder in het seizoen ook opgemerkt. Van, wat gaat deze man toevoegen aan Ajax? Wat heeft deze man met Ajax? Wat voor Ajax zit er in zijn DNA? 0,0. Er zit alleen maar Duits DNA in, waar je bij Ajax echt niks aan hebt. Deze man is gewoon niet van een toegevoegde waarde. En dat kan je Schreuder kwalijk nemen en dat kan je ook de technische leiding kwalijk nemen, dat zij hem daar toestemming voor hebben gegeven. Dat had veel dichter bij huis ook gekund. En ja, de man die werd afgeserveerd, Winston Bogarde, ja, iedereen roept nu van ja, was hij er nog maar?
Nou ja, dat had in ieder geval Schreuder een probleempje met Blind. Met Blind gescheeld, want ik heb het hier in de podcast al eerder over het akkefietje tussen Ten Hag en Blind gehad. Maar dat werd in de kiem gesmoord omdat Bogarde ertussen sprong. Oh, en zei Blind, als je wat wil moet je met mij komen. En toen deed Blind toch even een straatje om.
Maar wat weet jij nog meer van die details uit dat vertrouwelijke gesprek met Joost Leenders? Hoe is dat gegaan?
Ja, dat in de kleedkamer heeft plaatsgevonden op verzoek van de spelers zonder de trainerstaf. Ja, en wat mij gewoon heel erg verbaast als clubleiding, natuurlijk moet je af en toe je oor te luisteren leggen, maar dat een spelersraad nu bepaalt dat er met een mental coach wordt gesproken in een kleedkamer, het zegt ook alles over wat voor stuurloos schip Ajax is, want een beetje daadkrachtige directie neemt gewoon zelf een beslissing en die luistert wel naar spelers, maar die laat zich niet leiden door spelers. En dat gevoel heb je nu wel bij Ajax, dat de spelers gewoon bepalen en dat zegt alles over de leiding van de zak.
Uiteindelijk, Mike, is het wel zo in een profclub. Als de spelers niet willen, dan ben je gezien als trainer-coach. Hoe graag de leiding ook met jou door wil. Dan kan je gewoon niet door. Want zij zijn en het kapitaal en zij moeten het doen.
Ja, maar denk je dat Mark Overmars een stemming nodig had gehad? Een bijeenkomst van de spelersraad met een mental coach? Nee. Die stond gewoon elke dag langs het trainingsveld. Die knoopt ook elke dag gesprekjes met spelers aan. En dat ontbreekt er nu bij Ajax. Gewoon iemand die feeling heeft met de werkvloer.
Ja,
en ik vind dit soort bijeenkomsten, het is echt te belachelijk voor woorden.
Maar het is dus einde verhaal voor Schreuder.
Leenders had zich daar natuurlijk ook nooit voor moeten lenen.
Leenders.
Maar is het einde verhaal voor Schreuder? Dus?
Nou ja, ik
als
zie...
Als jij zegt Deadman Walking, dan...
Ja, dan alleen is de afwachten van de termijn. Hij heeft nu in feite 3 makkelijke wedstrijden.
4.
Of 4, maar dat zijn natuurlijk de grootste potentiële bananenschillen die je kan hebben. Als jij toevallig onze vriend Muren een balletje van hem of de middenlijn verkeerd op zijn voet krijgt en die valt erin, achter Roelie in de 3e minuut of in de 4e minuut, sta je 1-0 achter tegen Roland.
Dan krijg je zo'n wedstrijd, ja.
Wat denk je dat er dan gebeurt? Ja. Op de van de week stonden ze stonden op de flyover gisteren al.
Ja.
Auto's zijn in de rust weggehaald van het parkeerdek. Ja, het zijn allemaal signalen dat je aanvoelt van het moet nu heel snel anders, maar als de spelersraad dan met zo'n initiatief komt.
Het moeilijke is...
Ik vind het treurig voor Schreuder, want die is in een situatie gemanoeuvreerd. Want dat Mike en ik hebben vorige week natuurlijk dat interview met hem gehad, waarin werd gezegd van, er gaan maar 4 mensen weg. En je krijgt er spelers bij. En dat wordt dan niet gedaan. En je ziet wat er allemaal weggaat. Ja,
Maar dat is natuurlijk ook een deel van het verhaal, toch? Ik bedoel, er zijn daarna, we hebben het hier in de podcast ook over gehad, als je het hebt over de communicatieve fouten die er zijn gemaakt, de opslingen die er gekozen zijn.
Maar daarom komt die spelersraad natuurlijk ook in actie.
Ja. En die Leenders, hè? Daar gaf Schreuder hoog van op, toch? Ja. Die was daar wel fan van
heel interessante man. Ja. Ja, ik denk dat Schreuder daar wel van wist. Kijk, die wordt ongetwijfeld... Het is een vertrouweling van Schreuder. Dus Schreuder wordt echt wel op de hoogte gesteld door Joost Leenders.
Ja, maar dan had hij toch altijd moeten zeggen... Joh, Joost, daar beginnen we niet aan.
Ja, dat had Schreuder moeten zeggen.
Ja, zeker niet twee dagen voor de klassieker. Ja. En Leenders had het ook zelf. Die had ook zelf die uit zijn achterzak thuis kunnen laten.
Ja, maar jij...
Weet je, er kan wel de krankzinnige situatie ontstaan. Kijk, laten we ook niet vergeten dat na PSV Ajax, de 3-0... Toen stonden ook de fans van Ajax op de flyover. Kreeg Ziyech nog een klap voor zijn kop. En toen was Ten Hag de kop van Jut, omdat hij Frenkie de Jong tegenover Matthijs de Ligt was geblesseerd, tegenover Luc de Jong had gezet. Ja, en iedereen weet hoe het met Ten Hag is afgelopen. Dan denk ik niet dat Schreuder even succesvol zal kunnen worden, omdat hij ook gewoon veel minder materiaal heeft. Maar het rare is dat als de directie nu geen beslissing neemt, kan de situatie zomaar zijn. Ajax krijgt nu Volendam, dan Excelsior uit, Cambuur uit en RKC thuis. Als hij 12 punten pakt, Feyenoord speelt in die tussentijd uit bij Twente en thuis tegen PSV. Ja, dan kan hij over 4 wedstrijden zomaar bovenaan staan. En ga dan maar zo'n beslissing nemen. Ja, ik wens echt heel veel succes en heel veel wijsheid.
Ja. Maar als er een echte leiding zou zijn, dan zou die ook op dat moment zo'n beslissing nemen. Mark Overmars die knikkerde Marcel Keizer er gewoon na 4-5 maanden uit.
Ja, die komt er nog tussendoor Twente uit op 7 februari.
Ja. Maar, voor de beker bedoel je.
Voor de beker, ja.
Maar jij zegt eigenlijk van, als ik het goed begrijp, als er een daadkrachtige leiding had gezeten, hadden die na dat signaal van Leenders Schreuder eruit gegooid.
Nou, die hadden wat Mike zegt, die hadden veel nauwer de vinger aan de pols gehouden. Maar die hadden ook bijvoorbeeld, als Ajax nu 4 wedstrijden wint, geweten van, gaat dit werken, ja of nee? En dan zouden ze hem ook na 4 overwinningen kan je iemand gewoon naar huis sturen. Maar ja, deze leiding is natuurlijk heel zwak. En natuurlijk, ik begrijp ook Alfred Schreuder, maar we hebben gisteren Tadić gezien. Ja, waarom mag die man 90 minuten blijven staan? Ja. De opstelling is weer door elkaar gehaald. Achterin stond Alvarez en zo, waardoor Timber op de linkerkant van het centrale duo achterin kwam te staan. Nou, daar haal je hem uit zijn kracht. Ja, dat zijn allemaal kleine dingen dat ik denk van ja... Dit gaat gewoon niet werken.
Maar er is geen alternatief, denk ik, voor links centraal die
Bessie
genoeg acht.
Bessie en Wijndal gewoon links
goed genoeg acht. Dat durft hij dan niet aan, denk ik, om Bessie op
te zetten. Nee, kijk, ik begrijp, het is uit... Hij neemt die beslissingen. Dus hij vindt dit de beste elf om Feyenoord te bestrijden. Maar ze zijn toch geen moment eigenlijk in de wedstrijd geweest?
Ja, ik heb gisteren, ik zal geen naam noemen, maar gewezen toptrainer gesproken. Die zei van, juist in periode dat je het heel erg moeilijk hebt, dan moet je vastigheden creëren. En dat is normaal gesproken Rens. Nou, die was nu geschorst als rechtsback. Als je gewoon Timber Bessie doet, hoe behelpen het soms ook is met Bessie en Wijndal linksback, dan heb je gewoon een verdediging die staat. Want dat is gewoon de meest logische verdediging. En kijk of je het nou mee eens bent of gasten goed zijn of niet. Maar dit is gekunsteld. En weet je, nu Alvarez zet hij daar neer. Die doet het nog goed ook. Was eigenlijk de beste man misschien wel in Ajax-zijde. Ja, dan moet je daar in principe mee door. Terwijl, ja, dat middenveld, hier kun je volgens mij ook niet 10 wedstrijden achter elkaar mee spelen.
Nee. Al met al jemig een hele... Jemig. Ik zat even naar woorden te zoeken. Heb ik ook niet vaak, hè? Nee. Meestal komt er van alles uit, maar ik denk van... welke kant gaat dit nou eigenlijk op?
Je zit niet in de politieke podcast.
Daar zeg ik altijd jemig of hey. Hè? Dat zei ik afgelopen vrijdag.
En toen zei Wouter, ik heb niet met je geknikkerd.
Wat zei jij?
Toen zei Wouter, ik heb niet met je geknikkerd.
Nou, op zich. Nee, maar jongens, hoe lang is Schreuder nog coach van Ajax?
Ja.
Prognose?
Geen, ik zou het echt niet weten, Pim.
En wie dan?
Nee, ja, Peter Bos is vrij.
Ja.
Ik zou altijd voor Peter Bos gaan. Je weet precies wat je in huis haalt. Met de meeste mensen die waar Peter Bos problemen mee had, die zijn vertrokken bij Ajax. Dus, en ik denk dat Peter Bos ook een heel goed uithoombord is. En dan roept iedereen natuurlijk, hij heeft nooit wat gewonnen.
Ja.
Ja, natuurlijk. Ja, nou, eens moet de eerste keer zijn. Ja. Het komt steeds dichterbij dat hij wel gewonnen heeft. Hij is wel gepromoveerd, hè, met Heracles.
Je zegt, de meeste die er waar je problemen mee had, die zitten niet meer. Dat waren Spijkerman en Bergkamp. Maar de allerbelangrijkste, de algemeen directeur, zit er nog. Ja, volgens mij gaat hij het nooit doen. Ik heb ook wel begrepen dat als er, maar dat is een als scenario, dus als Schreuder eruit vliegt, dat ze in principe zich richt op een buitenlandse coach. Ja, en dat zou weer de zoveelste fout zijn van... ik wilde zeggen het komisch duo, maar dat is niet komisch. Maar het technisch duo...
Ze hebben een keer een buitenlandse coach. De laatste buitencoach, dat was Morten Olsen. Dat was het eerste jaar geweldig.
Scoorde
geweldig voetbal. Ja, werkelijk waar. Dat was echt een genot was dat jaar.
Ja. Een buitenlandse coach. En is dat dan het uitgangspunt of zo? Dat het een buitenlandse coach moet zijn? Is dat dan...
Maar ja, dat schijnt te vragen.
Ik denk dat ze natuurlijk... Ze schaken natuurlijk op allerlei borden. Je moet natuurlijk kijken, als je Peter Bos wil en die zegt nee, dan moet je ook doorschakelen. Ja. Maar als die buitenlandse coach zegt nee, dan moet je ook doorschakelen. En dan kom je weer in Nederland misschien terug.
Maar ik zou het krankzinnig vinden als ze aan Peter Bos voorbij gaan. Als mogelijk nieuwe coach. Ja, natuurlijk. Die heeft eigenlijk in de periode dat er nog niet zo krankzinnig veel geld werd uitgegeven, heeft hij gewoon de finale van de Europa League bereikt.
En er is natuurlijk een coach van boven de 70 beschikbaar, hè?
Dat is verhaal.
Ja. Ja.
Maar kan je vanuit Portugal Ajax coachen?
Nee, dat weet ik niet.
Nee. Nou, hij heeft wel aangegeven dat hij sowieso niet in de Raad van Commissarissen, eigenlijk geen enkele functie, zei hij toen, bij Ajax wilde bekleden. Dus ja. Maar hij zou eerder op zijn woord terugkomen. Dus wie zal het zeggen? Maar ik denk niet dat Louis Vergaal trainer van Ajax gaat
worden. Ik denk dat hij het misschien eerder wel had gedaan, maar dan had hij het voor Danny en Daley gedaan. Maar ja, die zijn weg.
Jammer. Oh, zeg ik het weer. Nee. Dan gaan we... Nee, jammer. Ik heb nog heel veel dingen om over door te gaan. Even de stellingen.
Even serieus, hè? Dit wordt niet geaccepteerd.
Ja, dit is uitzondering, zei hij. Ja, als Ajax voor een buitenlandse coach gaat als opvolging, mag je 15 minuten voor de stellingen doen.
Dat
een overdracht moeten zijn tussen Van Gaal en Koeman.
Oneens.
Oneens.
Koeman gaat de prijs pakken met Oranje.
Eens.
Oneens.
Berghuis heeft gelijk dat hij naar de media wijst.
Eens.
Eens.
Feyenoord is de grootste titelkandidaat.
Eens.
Oneens.
Veerman kwijnt weg bij PSV.
Eens.
Weghorst te slecht voor Man United.
Oneens.
Eens.
Jordi Cruijff zou een goede TD zijn voor Ajax.
Eens.
Eens.
Nou, dat was het volgens mij. Ja, inderdaad.
Klasse, zijn. Echt goede stellingen.
Stellingen, hè? Ja.
Ja, nee, maar goed. Wat zullen we eens even doorpakken, jongens? Nou, heel even dan Weghorst.
Jemig.
Ja. Dat we daar, ik zat na Ajax even naar Arsenal Manchester te
kijken. Maar nu maak je dus echt gewoon klassieke fout.
Wat dan?
We hebben uiteraard wel even de doelpunten en zo gezien.
Ja.
Maar na zo'n wedstrijd als Feyenoord-Ajax...
Moet je natuurlijk vol aan de bak.
Zitten wij gewoon te tikken, hoor. Ja. Lig jij natuurlijk met je beentjes omhoog op het bankje. Zeker. Kus je onder je hoofd.
Nee, ik moest een fiets halen bij de Decathlon. Die was gerepareerd. Mijn zoon die gaat vandaag naar schoolfiets weer kapot. Zegt weg van het geld. Haal betere nieuwe fiets.
Ja, met een Decathlon fiets.
Ja.
Nee, geef dan een keer geld uit, man. Je verdient handen vol of klauwen vol met geld bij de 112, man.
Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, dat is ook wel weer zo. Nou ja, Weghorst die had het heel moeilijk. Laten we het daar nog op houden dan in elk geval. Maar dan heel even naar Van Gaal en Koeman. Het viel mij op bij die persconferentie dat er geen overdracht was. Toen dacht ik van ja, dat is toch heel logisch als jij het... Overneemt van andere bondscoach.
Er is wel een overdracht geweest.
Maar niet tussen die twee, toch?
Nee, maar wel met de rest van de staf. Is er een overdracht geweest.
Okay.
Daar heeft hij mee gesproken. Dus hij weet exact. En met de spelers. Dus hij weet exact wat er is gebeurd. En hoe of wat. Wat de spelers heeft dwarsgezeten. Of wat de staf heeft dwarsgezeten. Of wat er goed is gegaan. Waar ze op voort zouden moeten borduren. Maar Koeman, 3 jaar geleden was hij natuurlijk gewoon zelf bondscoach. En zoveel is er niet veranderd. Ook niet in de spelersgroep. Dus waarom moet je een overdracht met de hoofdcoach doen?
Nou, de bondscoach weet misschien als beste wat er beweegt in zo'n selectie.
Ja, maar je weet ook hun verhouding natuurlijk. En de vorige keer heeft hij het wel gedaan, zei hij ook. Omdat hij toen in feite blanco het bondscoachschap inging. Toen heeft hij wel een overdrachtsgesprek gehad met en Van Gaal en een advocaat. Ja, om een beetje aan te horen wat het nu precies inhoudt, het bondscoachschap.
Ja, en welke lievelingsspelers van Van Gaal gaan als eerste geslachtoffer worden door Koeman? Denken jullie? Wel, wie gaan er nu weer een treetje naar beneden en wie gaan er een treetje naar boven? De Roon waarschijnlijk
niet. De Roon die heeft bij Ronald Koeman een hele belangrijke rol gespeeld.
Nee, dus die gaat een treetje omhoog dan, wellicht?
Het zal afhangen van wat deze jongens presteren en of er alternatieven aankomen. Maar ik denk dat ze voor de keeper een andere keuze gaan maken. En ze hadden het over een topkeeper. Nou, en met alle respect, maar Andries Noppert heeft 3, 4, 5 wedstrijden internationaal gekiept. Die heeft weliswaar het tweede niveau ergens in Italië gekiept. Maar Justin Bijlo, nu zeg ik het goed, en Jasper Cillessen zijn 2 topkeepers. En hij had het over een topkeeper. willen een vaste topkeeper. Nou, dat wordt een van die twee natuurlijk. Ja, ik denk dat Bijlo de beste kans
moet. Ik denk dat hij naar Nijmegen is gereden om aan Jasper Cillessen te vragen of hij ook kan leven met een rol achter Bijlo.
Ja,
want ik denk dat dat echt ook voor de komende jaren de keeper van het Nederlands elftal kan zijn.
Ja. Ja, oké. Okay. Dus of Cillessen zich dan in de groep goed kan verhouden met die reserve.
Maar ja, het wordt een stuk gezelliger. Dus ik denk dat Jasper dat ook wel leuk vindt.
Ja, serieus. Ja. Jongens, gaan er
een
dan...
ander lievelingetje een ander lievelingetje wat op de schop zit, dat is Daley Blind, denk ik. Ik ben benieuwd hoe lang hij nog doorgaat met Daley Blind.
Als je geen speelminuten maakt daar in München.
Het sowieso moeilijk zijn. Maar die spelen zoveel wedstrijden. Alhoewel Paris Saint-Germain is volgens mij de eerste tegenstander in de Champions League. Dus dat is ook niet echt voordelig. Maar als hij geen minuten maakt, dan sowieso niet. Maar anders laat hij hem denk wel zijn 100ste interland spelen.
Ja, Koeman heeft toen ook Wesley Sneijder het record gegeven.
Ja, dat gaat hij wel. Dat zal hij zeker laten. Maar of hij op de termijn ook erbij blijft, dat denk ik haast niet.
Nou. Nee, en wie zou dan de linksback worden in dat 4-3 systeem?
Hebben we hem gisteren wel aan het werk gezien.
Malatia.
Ja, maar die speelt ook niet, hè, bij
Man United. Nee, maar die speelt wel, tenminste, die speelt wel regelmatig. En die zit op een bepaald niveau, is die bezig. Waarvan je dan misschien denkt, binnen een half jaar tot een jaar heb ik gewoon hier een hele prima bek aan voor het Nederlands elftal.
Bedoelde jij Hartman?
Ja.
Ja.
Dat kan ook.
Het is een gifkikker, hè?
Ja, ik vond wel dat hij heel erg veel overtredingen nodig had. Maar het is wel een speler die mij heel erg kon bekoren in de klassiek.
Ja.
Ja, en Feyenoord bekoorde Koeman ook heel erg.
Vanwege ook de wilskracht.
Intensiteit en zo. En ik sprak later nog met Sipke Hulshoff. Die is veldtrainer bij Feyenoord met Arne Slot. En die wordt dat nu ook bij het Nederlands elftal. En die zei ook van de intensiteit die Feyenoord aan de dag had gelegd tegen Ajax. Dat die ongekend was bijna.
Ja. Dus, en welke spelers springen er dan uit?
Dat zij daar
wellicht
elkaar vonden.
Ja, ik vond Geert Ruijden een geweldig speler.
Maar die speelde heel goed, ja.
Dus die zet zichzelf al
maar
heel
dan zie je ook van Geert Ruijden, die aanvankelijk begon Slot gewoon met Trauner. Of met Rasmussen, hè. Die zette hij met zijn linkerbeen gewoon rechts. Dat je al dacht van, doe nou normaal, doe nou logisch. Je hebt Pedersen, je hebt Geert Ruijden, dan maak je die toch en rechts centraal en rechtsback. Het is zo simpel. En dat vind ik ook bij Ajax. Hou het nou gewoon simpel. En dat denk ik ook dat Koeman het bij het Nederlands zelf gaat doen. Die gaat het gewoon weer simpel houden. Mm-hmm. Gewoon zet spelers in hun kracht neer. In de positie waar ze het best hun kwaliteiten kunnen renderen. Het is zo simpel. Maar veel van die trainers en zo, die willen het allemaal maar uitvinden. En die maken het allemaal zo moeilijk. En alleen maar om zich te profileren van, kijk mij eens hoe een geweldige trainer ik ben. Het is Ten Hag, die zet Shaw, zet die links centraal. Ja. Wat is er voor idioterie?
Dat is wel linksbenig, toch, dan?
Ja, linksbenig. Maar Martinez zit gewoon op de bank.
Ja.
Maar waarom? Dus.
Ja, oké.
Okay. Wie die uitvinden. Sommige presentatoren van podcasts hebben dat ook. Daar word je zo moe van.
Maar goed, bij Feyenoord. Geert Ruijden dus een van de uitblinkers. Hartman dus goede wedstrijd gespeeld. Aanvallend is het wel dunnetjes.
Ja,
Feyenoord.
Vind ik ook. Jahan Baks, hè, de hele stoere Jahan Baks, die dan in de volle kuip even ruzie gaat maken met Jurriën Timber. Dat is een van de netste verdedigers die er is. Hij krijgt een duel in zijn rug. Hij valt en dan gaat hij heel stoer opstaan en dan met zijn hoofd duwen. Dat had Makkelie gewoon een rode kaart voor kunnen geven en moeten geven.
Vond je dat?
Ja, natuurlijk, man. Wat is er voor idioterie?
Van de Sar Ortega momentje, ja, zeg maar.
Wat is er voor idioterie? Die gozer hebben godverdomme een deuk in een pakje boter geschoten daar.
Dat was niet echt een kopstoot of
maar zo. Maar het was Serdar Gusenbuurk. Nee, maar het gaat om...
Ja, Gusenbuurk.
Maar Klaassen deed de tweede helft ook zoiets in de reactie dat hij
Ja, maar jij wil gelijk op die rode kaart. Maar het gaat mij om het gedrag van Jahan Baks. Mm. Die toevallig weer een keertje in de baas staat. Die daar al een paar jaar rondloopt. Nog geen kloot heeft gepresteerd. En als hij een keer een goede wedstrijd speelt, gaat hij balletjes achter zijn standbeen aannemen. Hein, wat vind jij daarvan? Als Feyenoord supporter. Daar word ik nou moe van. Van dat soort gasten. Doe normaal.
Jahan Baks, mee eens? Hij knikt. Ja, oh, Hein is het ermee eens.
Nou, ja, hij wil binnenkort presenteren.
Ja, nou ja, dat werkt hartstikke goed zo, Hein. Je komt steeds wat dichterbij zitten. Oké, okay, dat is zo'n
Jahan Baks. Denk ook weer aan, moet ik er weer, denk nu dan aan het WK. Dan denk ik van, ja, die gasten hebben zich ook wel laten zien en zo. Maar waarom doe je dat dan? Waarom doe je dat dan?
Was trouwens een krankzinnige gele kaart die Timber ook kreeg. Want dat is wel een gele kaart. die een verdediger later in het seizoen gaat opbreken. Echt belachelijk.
Ja, of al in de wedstrijd, Mike.
Ja, had al gekund.
Want jij al zei van, ja, hij moet toch met de handrem spelen.
Nou, dat viel sowieso wel op in het fluiten. Dat hij dan vaak dacht van, dan geef ik er aan beide partijen heen.
Ja.
Om het maar dat was vaak lag de overtreding of de actie meer bij de een dan bij de ander.
Ik moet zeggen dat hij uiteindelijk, want het werd wel de wedstrijd. Die werd ook dankzij Guusje Bujuk. En ik vind ook wel dat dit denk ik een van de wedstrijden met de hoogste moeilijkheidsgraad ooit was. Ja. Ook door de aanwezigheid van Berghuis. Ik vind dat hij het al met al wel echt heel erg goed heeft gedaan. Alleen in het begin was hij echt duidelijk onder de indruk van de Kuip. Ik denk dat hij de eerste 10 minuten 12 keer een vrije trap aan Feyenoord heeft gegeven. En 0 keer voor Ajax heeft gefloten. Mm-hmm. Maar al met al, ja, er zitten een paar hele gekke dingen bij. Er was op een gegeven moment ook een moment dat Klaassen echt 100% de bal speelt op het middenveld. Die ging er wat stevig in. En ja, weet je, hij had wel een beetje de neiging om het Feyenoord mee te fluiten.
Nou, maar een beetje om het toe te,
ja, dat ook.
Te zorgen dat het niet uit de klauw gierde. En dan gaan een stelletje idioten, die gaan er op het veld ruzie staan maken. Klaassen ook. Ja. Maar ook een aantal Feyenoorders denken, Kuksu ook nog een keer. Denk van, waar is het nou voor nodig, man? Wil je dan zo
op hoge spanning staan?
Nee, maar als bonuspunten willen scoren bij je eigen aanhang.
Bij je eigen aanhang. Die staan er naar achteren en die gaan ook de keren. Ja. Oh, geweldig. En die Kuip staat ja, ik was uiteindelijk blij dat het gewoon een gelijkspel werd zo. En dat vond ik prima.
Dit is ook,
vond het ook wel de verhoudingen in het veld. Want Ajax had wel een aantal
meer omschakelingen
hele goede kansen met Kudus 2.
Ja.
Ja, en wat ook een echt een minpuntje voor Guusje Bujuk was, vind ik. Die, zeg maar, die laatste tackle op Robbie. Ja, die was dan helaas voor Ajax net buiten het strafschopgebied.
Ik zie producer Hein lachen. Hein vond het geen overtreding.
Nou ja, dan is Hein absoluut niet geschikt als presentator van deze podcast.
Ik vond het wel een overtreding, hoor, Mike.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ik vond het geen overtreding. Ik ga met Hein mee.
Nee,
ik vond het echt
Schreuder vond het wel een overtreding.
Nou ja, Guusje Bujuk vond het bij het terugzien van de beelden ook een overtreding.
Ja.
Dus het was gewoon een overtreding. Alleen, ja, dan moet je wel even geholpen worden door je vierde man of door je assistent als je dat zelf niet ziet.
Oh ja.
Want volgens mij was dat wel duidelijk, toch?
Danilo niet goed genoeg als spits. Jiménez kwam erin. Die had uiteindelijk natuurlijk ook nog de winnende
geweldige
kunnen
actie had hij. Nou, alleen de afwerken was wat minder.
Ja.
Maar Danilo die lopen gewoon verloren rond. En dat is natuurlijk al een hele tijd zo. Af en toe dan raakt hij een bal goed. Ja, die valt er dan in. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Slot verschrikkelijk twijfelt. Ik hoorde ook iemand die zei ook van, ga nou eens gewoon met die Mexicaan aan de slag. En desnoods met die Mexicaan en Danilo. Misschien is dat wat, ik weet niet of dat wat zou zijn. Maar hij wisselt ze natuurlijk iedere keer om en om. En waarschijnlijk is het een beetje zoals vorig jaar met Dessers en met Linssen.
Ja.
De een die moet de zaak kapot maken en die andere kan het dan afmaken. Alleen nu deed Jiménez het niet. Terwijl, nee. Ja. Goede actie van die Roelie trouwens.
Ja, en weet je wat?
Daar gaan we ook nog wel wat mee beleven, hoor.
Wat dan?
Ja, die doet af en toe hele rare dingen.
Maar ik denk dat het overal wel een goede keeper is.
Denk ik ook, ja. Ik vind hij wel een bepaalde uitzending. Hij stond gewoon in korte mouwtjes.
Weet je wat hij heeft?
Brinta.
Internet was echt te klein afgelopen weekend. Ja,
maar weet jullie nou echt niet dat dit er gewoon uit Italië komt?
Ja, dat is
bij Gattuso.
Nee, het is toch, er zit daar ook nog een student van de Schrovenziek. En er zit daar iemand te verkondigen met een zelfverzekerdheid.
Nee,
dat Papiamento is.
Dat kwam jij mee. Jij kwam met Papiamento. Ik heb alleen gezegd dat de heertjes Davids en consorten, die kwamen met dat woord.
Ja.
Maar ik heb helemaal niet gezegd dat het Papiamento was. Dat
is
jij mij
zo. Anders is het Scalantongo.
Maar ik zal even want het bestaat wel, hoor, op Curaçao. Ja,
je stuurde op een gegeven moment nog iets door Suriname. Dat het wel daar bestaat. Van wie kreeg je dat dan? Ja, want jij hebt een bron, de Grinta-bron heb jij.
Voor, ik ga hem wel even zoeken. Lul me door.
Ja. Maar het komt dus uit Italië. Gattuso had ook Grinta.
Ja,
we hebben het nog bekend gemaakt. Ik heb er heel veel reacties op gekregen.
Heb jij Grinta, Hein, als presentator?
Nou, nee, Hein heeft absoluut de Grinta. Nou ja, goed. Feyenoord is met veel Grinta. Ajax.
Ja, ik heb hem.
Ja? Vertel. Ja.
In het Surinaams, Papiamento Antilliaans, puntje. Srenanga Tongo. Ja, pak je toch even mee.
Zeg ik
dat? Dat is Grinta en het Papiamento.
Ja.
Srenanga.
Surinaams, / Papiamento Antilliaans. Srenanga Tongo.
Srenanga Tongo.
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 Hey, maar heb ik al gezegd dat ik helemaal niks meer met Ajax te maken wil hebben? Ik ga woensdag naar Go Ahead Eagles AZ.
Oh, is dat zo?
Ja, AZ staat nu tweede.
Ja.
Titelkandidaat. Dus ik...
Nou ja, net kwamen de jongens van de AZ-podcast naar buiten. Die praten echt al over de titelkoorts, hè? De kampioenenkoorts.
Ja, nou, we zijn halverwege.
We trainen niet.
Pascal Jansen houdt het nog een beetje rustig.
We zijn halverwege de competitie.
Maar het is natuurlijk wel een hele rare competitie nu, waarin Twente natuurlijk ook nog volop meedoet. Als je wedstrijden van Utrecht ook wint en zo. Dat zijn toch ook potentiële bananenschillen natuurlijk. Ja.
Maar daarom is het natuurlijk wel leuk dat het geen overwinning voor Feyenoord werd. Voor de competitie. Mm. Nu alles die kruipt dichter bij elkaar. Dus. Ja.
En als PSV Fabio Silva gaat binnenharken, dan komt het allemaal goed met die club. Ja. Want die zit, daar moet ook wel echt iets gaan gebeuren natuurlijk.
Maar die hebben tweede keus.
Ja.
Maar die hebben dus heel graag Tanjima binnenhalen.
Nou, derde keus.
Dat ligt het verschil. Die Silva is voor de spits. Terwijl ze zoeken... En wat ze harder nodig hebben, dat zijn vleugelspelers.
Ja. Maar ze zijn ook
dat is Danjuma natuurlijk, is een vleugelspeler. Dit is een jongen voor in de spits.
Er is ook een andere spits aangeboden. En die was eigenlijk de eerste kandidaat voor de spitspositie. Maar die vonden ze te duur. En dit was de goedkope optie.
Ja, en die dure optie was?
Ik heb beloofd om dat niet te vertellen.
Nee, hou op, serieus?
Ja.
Nou ja, zeg. Oké. Okay. Wie zou dat zijn? Wie maar was dit, dat, Valentijn?
Nee, maar dit is die gozer. Toch? Nee, ik weet het niet. Maar die gozer die ze nu halen, dat is niet veel. Mike heeft het wel gezegd, maar ik weet het niet.
Zeven doelpunten. Fabio Silva, ja. Zeven doelpunten bij Anderlecht. Maar ik zit te denken, wie dan die... Oh, Mike heeft het wel tegen jou gezegd, maar jij bent het vergeten.
Ja.
Dit is... Wat moet ik hier nou mee?
Nou, lekker doorgaan naar het volgende.
Oké, laten we dan inderdaad, als we het toch hebben over de transferperikelen. Wat gaat er nog binnengeharkt worden? Kunnen Ajax toch even bijhalen? Zie ik... Kan nu echt weg, zegt men. Nu natuurlijk Madueke is gekomen. Is hij misschien nog meer overbodig geworden bij Chelsea?
Nee, bij Ajax dook een hele opvallende naam op. Of tenminste, ik vind het ook niet zo'n hele opvallende naam. Valentijn is volgens mij bij die wedstrijd geweest. Ajax Twente, Mees Hilgers.
Mm.
En ja, dat is wel vervelend voor Ajax. Dat Ajax nu vooral met Alfred Schreuder en de situatie rond Alfred Schreuder bezig is. Of zeg maar de positie van Alfred Schreuder. Want daardoor liggen andere dingen ook stil. Maar Ajax hoopt eigenlijk wel PSV en Feyenoord, die ook geïnteresseerd zijn in Hilgers, af te troeven. Door deze winterstop te kunnen toeslaan. PSV kan dat niet. Feyenoord kan dat niet. Die vinden het ook een barre interessante speler. Dus hij staat heel hoog op de verlanglijst van Ajax. En volgens mij wordt daar heel voorzichtig al werk van gemaakt.
Ja, ik vond dat hij zich niet waar maakt hoor, in die wedstrijd tegen Ajax.
Nee.
Toen vond ik hem niet zo goed dat ik zeg van die moet je gelijk ophalen. Ik vond dat hij aan de bal wist hij vaak helemaal niet wat hij moest doen. Ja, lopen.
Nou, gelukkig heeft Ajax allemaal stilstaan die heel erg sterk aan de bal zijn.
Ja,
ik moet zeggen, ik zie Twente te weinig om daarover te kunnen oordelen. Maar ja, als ik collega Jeroen Kapteijn spreek, ja, die is ook wel behoorlijk gecharmeerd van hem.
Mm-hmm.
Ik, de dingen die ik van hem zie, vind ik het wel een hele goede speler. In ieder geval heel talentvolle speler.
En is hij links centraal of rechts centraal?
Voor mij speelde hij toen rechts.
Ja. Maar dan als je die dan aan zou trekken als Ajax, dan heb je natuurlijk Timber er nog achter. Alvarez die daar kan spelen, moet Ajax niet met het strek van Blind niet op links centraal gaan zitten.
Nee, ze zijn op zoek naar rechts centraal. En dat is ook al vooruitlopend op een mogelijk vertrek van Timber komende zomer.
Oké. Dus
maar
dat
het zou wel handig zijn om links, geef ik helemaal gelijk in. Zeker als je zo blijft spelen met Bessie aan de linkerkant, tenminste als linksback. En wij dan niet, ja, dan heb je links centraal ook wel wat nodig, ja.
Ik was even vergeten, wie was nou die eerste optie bij PSV? Nee, maar PSV zit dus nog te zoeken naar een... Jij probeert het gewoon.
Je vond je eigen grap wel heel leuk.
Maar PSV zoekt dus nog een aanvaller voor op de flanken. Heb jij daar een optie voor, Valentijn?
Ja.
Want het was weer heel moeizaam tegen Vitesse natuurlijk.
Ja, nou ja, er is iemand, die zag ik die avond ervoor, bij Excelsior Volendam. En die wordt uitgeleend door Feyenoord. Azar Khan, vind ik ook onbegrijpelijk dat hij niet gewoon in de Kuip speelt of een kans krijgt. Want die maakt het iedere keer wel waar bij Excelsior. Die is echt bij alle gevaarlijke momenten is die altijd betrokken.
Mm-hmm.
Dat is echt een leuk spelletje en heel doelgericht. En ook oog voor de medespeler. Speelt linkspoot, speelt meest vanaf rechts. Dus dat is echt wel een leuke speler. Maar die kan Feyenoord zelf ook heel goed gebruiken.
Ja.
Dan kun je Jan Baks gewoon weer terug op de bank zetten.
Oké, dat zou dus een optie zijn. Feyenoord verder?
Nee, dat
vind jij een leuke speler?
Dat vind ik een leuke speler. Ja. En ik denk, die heeft de Feyenoord-opleiding. Nou, we hebben nu gezien welke spelers blonken nou gisteren uit bij Feyenoord. Dat waren eigenlijk allemaal jongens uit de eigen opleiding. Iets wat Ajax steeds meer los lijkt te laten. Maar daar moet je toch in zoeken. Je ziet het ook bij Barcelona. En ik denk dat Azarkan, hoewel die heel klein is. Maar ja, dat was Insigne ook. En Jordi Klaas is ook klein. Mm-hmm. Dat dat wel een speler is om in de gaten te houden. En hem een keer een kans te geven gewoon.
Misschien
ja.
ook wel een keer leuk voor jullie politieke podcast. Azarkan, of
niet? Ja, om iedere keer in taak. Ik weet niet wat een hele goede match. Nee, Farid Azarkan wil niet met de Telegraaf praten.
Oké.
Okay. Ja, dat wil
en deze Azarkan?
Dus, dat serieus. Hè? Dan lopen zij te wachten op. En dan zegt hij, Telegraaf, dan loopt hij door.
Oh ja, en, dus, maar hij heeft nooit de reden gegeven.
Nou, hij vindt, nou dat gaat waarschijnlijk over Denk. En is zo'n heel scherp geschreven over het feit dat Denk echt foto's omcirkelde. En doelbewust Kamerleden in een slecht daglicht probeerde te zetten. Toen heeft Telegraaf er heel kritisch over geschreven. Dus daarom wilde hij niet meer met de Telegraaf.
Wat denk jij wel?
Wat denk ik?
Wat denk je wel? Tegen Azarkan of niet?
Nou, ik vind dat heel irritant. Ja, dat hij niet met de media wil praten.
Maak dat uit, joh.
Ja?
Nee, zo zijn er toch ook in de voetballerij mensen die niet met ons willen praten.
Wie wil er niet meer met jou praten dan?
Nou, heb je een half uurtje?
Ja, serieus. Nee, maar heb je daar een anekdote van?
Nee.
Iemand, jij, Valentijn?
Oh, dat wil ik
nee,
wel.
Nee, er zijn wel mensen die met ons niet wilden praten. Edgar Davids, die wilde niet met ons praten. En Clarence Seedorf. En bij Clarence Seedorf, ja, dat kon ik heel goed begrijpen. Die had een heel goed WK gespeeld in 98 in Frankrijk. En toen ging hij naar Real Madrid. En er kwam er een verslaggever van de Telegraaf. Ik ben zijn naam kwijt. Ik ben zijn naam echt kwijt. En die was naar het trainingskamp gegaan van Real Madrid. Mm-hmm. En die had zich voorgesteld. Ja, verslaggever Telegraaf. Oh, maar ik ken je helemaal niet. Je doet geen sport. Nee. Maar ik ben hier toevallig. En de sport heeft dat gevraagd. En voor een verhaal. En oké, leuk. En maar de tweede vraag was. Het ging over een vriendin van hem. Die op beestachtige wijze was vermoord. Daar ging het om. Dus toen zei hij, toen Seedorf, die is natuurlijk niet op zacht overgevallen. Die had het al heel snel door. Die zei, oh ja, maar jij komt helemaal niet. Omdat ik nu bij Real Madrid voetbal en hier me voorbereid op het seizoen. Jij komt voor heel iets anders. Nou, en toen heeft hij het gesprek afgekapt. En toen heeft hij Jaap de Groot en mij bij het Nederlands Elftal aangesproken hierover. En dat hij voorlopig niks met Telegraaf te maken wilde.
En dat is de reden dat jullie ook af en toe huiverig zijn om allerlei verslaggevers op de voetballers af te sturen wellicht. Als er niet, het moet gewoon bijvoorbeeld over voetbal gaan of over belangrijke zaken.
Maar dit kwam van een hele andere redactie. Ja. Kwam dit. Ja. Dit kwam uit, wij wisten hier helemaal niets van.
Nee.
Als wij vanuit de sportredactie, dan wil ik iedere verslaggever van mij, die mag naar welke voetballer dan ook.
Ja.
Hè, want daar sta je dan voor, hè? Als redactie, voor al deze verslaggevers. Ja. Maar als iemand met een andere agenda, een verborgen agenda, naar iemand gaat, ja, dat kan
je
niet.
Dan in de problemen.
Ja.
Nog even, zit nog iets te kijken? Kolderweijer moet video van de gecremeerde kroketten verwijderen.
Nee, dat mag ze niet meer zeggen.
Oh, ze mag het niet meer zeggen. Nee.
Nou, maar dan moet de video ook verwijderen.
Ja, dat zeker.
Hey, nog even een paar korte dingen. Veerman, die viel niet eens in tegen Vitesse.
Nee, maar als Xavi Simons op deze manier blijft spelen. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Alles moest van Xavi Simons komen. En die jongen is 19 jaar. En voor de rest is er totaal geen enkele creativiteit meer bij PSV op het middenveld. En Xavi Simons, nu maar de week weg is. Ja, die kan je eventueel ook nog op de flanken. Waarin die ook een hele goede rol kan spelen. En ja, Veerman hoort natuurlijk gewoon op het middenveld van PSV thuis. Die kan dingen forceren als het even niet loopt, zoals tegen Vitesse. Veel meer dan Til bijvoorbeeld, hoewel die de winnende treffer maakte. Maar het is natuurlijk, het is een speler die gewoon in het eerste van PSV thuis hoort.
Ja, ze mag ik je al scherpe dankbaar zijn, hè, dat hij niet zo sterk keepte.
Nee, precies. Maar als ik Joey Veerman was, had ik inmiddels wel mijn zaakwaarnemer gebeld en gevraagd van, kijk eens even naar een andere club. Hmm. Want dit lijkt hem gewoon niet te gaan worden met Ruud van Nistelrooy.
Nee.
Ik vind het echt onbegrijpelijk. Het is ook wat Valentijn zegt. PSV voetbalt heel moeizaam op dit moment. Nou, Joey Veerman met zijn afstandsschoten, dat is al een wapen. Ja, gewoon een creatieve speler. Ja, ik denk dat je in de Nederlandse competitie niet met twee sloten op de deur hoeft te spelen.
Nee.
Het is gewoon angst.
Oké, dat is duidelijk. En ik wou nog heel veel Jordi Cruijff afmaken. Dat is toch wel interessant. Hè? Is dat een goede optie inderdaad als TD bij Ajax? Want het zal nu toch, neem ik aan, inmiddels wel over namen gaan. En wie die functie kan gaan bekleden.
Het is een geweldige optie, alleen totaal onhaalbaar.
Ja.
Ja, net getekend bij Barcelona. Ja. Daar doet hij volgens mij hetzelfde als wat hij dan in Amsterdam kan doen. Nou ja, die jongen die ga je echt niet uit Barcelona halen. Hè? De familie woont daar, zijn vrouw is Spaans. Zijn moeder woont daar, kinderen op school en alles. Ja. En bij een van de grootste clubs van de wereld. En dan ga je naar Ajax, ga je naar het wespennest hier, waar niks mogelijk is. Ja.
vond het wel een mooi momentje, de persconferentie van Ronald Koeman. Hij is nog niet terug geweest bij Barcelona en hij gaat voorlopig nog niet terug.
Maar dat is wel opvallend, want hij moet toch Frenkie de Jong bekijken.
Nee, want hij heeft ook in Barcelona 8 wedstrijden bekeken. Dan zit je misschien hemelsbreed een paar 100 meter verderop, zit je gewoon de wedstrijd van Barcelona op tv te kijken. Dat kan ook. Maar het geeft wel aan hoeveel pijn dat ontslag hem toch heeft gedaan. En Koeman is natuurlijk ook een echte clubman van Barcelona, een icoon. Ja, ik vind dat toch wel pijnlijk om te zien. En dan merk je dus ook wat een ontslag met iemand kan doen.
Ja. En nu geen clausule, hè?
Nee, nu geen clausule. Ik vind wel dat hij gewoon wel moet gaan. Hij is nu verantwoordelijk voor het Nederlands elftal. En dan moet je gewoon ook je spelers in levende lijven moet je gewoon gaan bekijken. Zeker je allerbelangrijkste spelers.
Ja.
Dus hij moet gewoon...
Wil je nog iets kwijt, jongens?
Je had het ook nog over Steven Berghuis. Maar daar hebben we het volgens mij vrijdag ook over gehad. En,
Ik
vond het heel goed dat hij zich erover heeft uitgelaten. Wat de gevolgen zijn. En hij heeft helemaal gelijk als hij zegt van dat de media vaak niet weet wat de impact van bepaalde uitlatingen zijn. En dat geloof ik graag. Maar op het moment dat je daar overal rekening mee moet houden. Wat er allemaal achter zit. Dan zou je misschien nooit meer wat kunnen zeggen. Want er zijn familieleden die misschien over het minst of geringste vallen, ja.
Nou, het ging natuurlijk ook over het programma waar jij wel eens aanschuift, VI, ja. En René van Grijp, over het dartpijltje tussen de netten door.
Ja, maar dat was omdat dat overal op sociale media werd dat geopperd. Ja. Hè? Maar ja, die maakte natuurlijk een grap van, maar tussen René van der Grijp en Steven Berghuis, dat loopt natuurlijk al veel langer. Dus René van der Gijp vindt hem gewoon niet goed genoeg als voetballer voor de internationale top. En dat zegt hij iedere keer. En dan zegt hij een beetje, ja, dat is leuk tegen RKC, maar niet bij het Nederlands elftal en zo. Nee. En dat gaat natuurlijk al een hele tijd door. Dus ik vond niet dat hij het publiek opzette tegen Steven Berghuis, het Rotterdamse publiek. Nee. Absoluut niet.
Nee, maar even ter verdediging, want en dan niet... Over het gedeelte waar we het net over hadden. Over veiligheid en opruiming en olie op het vuur en zo. Maar Van der Gijp zegt elke keer van hij is alleen goed tegen RKC en tegen Vitesse en noem maar op. Nou, we hebben de training in Qatar gezien. Ja. Als er nou één speler echt heel erg goed was. En dan kun je zeggen ja, het is op de training. Maar als er echt één speler met kop en schouders bovenuit stak. Dan was het Steven Berghuis.
Ja, en ik heb natuurlijk ook een keer aan tafel gezeten. Toen zei René dat ook. Ik zeg ja, René, maar... Jij zegt dat het internationaal niet kan, maar hij was degene die wel die bal op het hoofd van Weghorst legde. Dus ja, ik ben wat dat betreft ben ik het niet met hem eens. Maar ik vind niet dat hij de boel heeft opgeruid. Dat zeker niet.
Rechtsbuiten onder Koeman in het Nederlands elftal? Met Gakpo,
nou, het zou kunnen, maar kijk, die vrijheid heeft Koeman, want dat heeft hij ook in zijn eerste periode gedaan. Het hoeft niet per se 3 man voorin en alles aan de zijlijn. Het kan ook... 1 man achter 2 spitsen of 2 man achter 1 spits. Ja. Dat kan ook.
Hij noemde het zelf 1-4-2-3-1. Hè?
Ja, 4-2-3-1-4-3-1-4-2-3.
1-4-2-3-1.
Oké.
Okay. En dat is een beetje zeg maar de Bert van Marwijk tactiek.
Ja, jongens, ik heb...
Ik ben niet zo snel rekenen.
1-4-2-3-1.
Ja, hoeveel zijn dat dan?
11.
Ja?
Hoop ik.
Ja, hoop je. Ja.
Vrijdag weer, jongens. Ja, het gaat natuurlijk heel veel nieuws komen deze week, lijkt mij.
Het zou wel alleen al eens
sowieso
transfernieuws natuurlijk.
Ja. Ik kan niet wachten.
Dus.
Zeg het erboven.
Maar welke nieuws wacht jij echt? Want jij bent echt een lijkenpikker, hè? Dat weten we. Oh. Dus dat gaan we nog meemaken.
Ja.
Als het zover is. Maar,
je bent ook Ajax.
Maar als journalist hou je gewoon van nieuws.
Ja.
Ja, ja.
Dus dat
ik vind die hele discussie vind ik wel interessant.
Ja, jij zit te wachten op een moment dat persbericht eruit gaat.
Nee,
dan,
helemaal niet. Ik weet niet of dit noemen het de blessuretijd, maar er is heel veel discussie natuurlijk over de hele situatie met Schreuder. En ook de manier waarop daarover geschreven wordt. Er wordt natuurlijk wel eens gezegd dat jullie te lief voor Schreuder zijn. Ja. Hebben jullie die kritiek ook wel gekregen, toch, denk ik, of niet?
Nee?
Nee, ik hoor hem wel. En ik ben het niet eigenlijk niet mee eens. Nee, omdat we hem toch eigenlijk ook kritisch hebben gevolgd. En ja, als ik hem zo, dan wil ik ook wel kritisch zijn, na de wedstrijd hoort. En dan zegt hij van, ik zie progressie en ik ben de enige. Nou, inderdaad, hij is ook de enige die het ziet. Ja, want niemand ziet het. Ik zie het ook niet. En hij maakt opstellingen waarvan ik denk, ja, waar zit de logica? Die is er niet. Ja, wat dat betreft. Maar ja... Ik weet niet hoe ver ik nog kritischer moet zijn dan dit.
Nee, en bovendien...
Maar ik ga niet zeggen van ze moeten hem eruit gooien.
Nee, maar dat heb je natuurlijk ook wel eens gezegd. De andere trainers gezegd, misschien.
Nee, dat heb ik nooit gezegd. Daar ben ik toch niet voor.
Nee, maar dat krijg je dan wel te horen. Dat je dat hebt geroepen bij andere trainers. Maar dat is gewoon niet zo.
We zoeken het op.
Ja, zoek het maar op. Maar over niet kritisch. Want je vroeg van, hoor je dat ook? En dan zeg ik nee. Want ik probeer me inmiddels wel een beetje doof te houden voor alle kritiek. Maar dan, weet je, als je echt Schreuder zou willen helpen, dan zou je zo'n stuk als vanochtend natuurlijk ook niet schrijven. Met zo'n gesprek met Leenders, als je dat weet. Maar dat nieuws is nieuws, dat gaat gewoon de krant in. En of dat nou Schreuder, Ten Hag of wie dan ook is.
Ja.
Dus is mooi maak je geen zorgen over ons.
Oké, dat doe ik ook niet. Maak je wel zorgen over...
Nou ja, over jouw presentatie maak ik me wel behoorlijke zorgen.
Oké, tot de volgende, jongens.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.